Dat is bij Arnel Delo, bij Arnel Delta Lima, Oscar. Oscar 29, die moet dus regelmatig weer bewust ingeschakeld worden door een Japans commandostation. En daar hebben ze weer een nieuw schema voor bedacht voor februari, voor een aantal dagen. Maar dat betekent in de praktijk dat die dus altijd ingeschakeld moet worden aan het eind van de avond. Of zelfs het begin van de ochtend voor ons. Dus dat is altijd een nachtelijke situatie. Dus als je hem wil gebruiken moet je wel 's nachts actief zijn. En dan nog is het de vraag of hij het doet. En dan doet hij het misschien één passage en dan houdt het weer op in de praktijk. Maar goed, hij is dus weer op een aantal dagen in februari actief. We hadden het al eens gehad over die CCSDS-competitie. Dus waarbij amateurs mee kunnen helpen met het definiëren van allerlei dataformats voor ruimtemissies en communicatie en telemetrietransmissies enzovoorts. Nou, die competitie die is nu gestart. Je kunt je nu registreren en mee gaan doen. Dat heeft dus allerlei gevolgen later voor allerlei deep space missies ook. En ook missies naar de maan en noem maar op. Maar goed. Dat is voor de meeste amateurs waarschijnlijk niet zo interessant, maar toch. Goed, er is een hobbyist bezig geweest met het ontwikkelen van software voor het verwerken en decoderen van hele zwakke satellietsignalen. Daar hebben we natuurlijk vaker mee te maken. Satellieten zijn meestal niet zo heel sterk, hè, want ja, het gaat om een laag vermogen, grote afstand enzovoort. Dus die signalen willen wel eens diep in de ruis zitten. Zeker als er problemen zijn met zo'n satelliet. Dat die met heel erg weinig vermogen zendt. Bijvoorbeeld als de antennes niet uitgeklapt zijn ofzo. Nou, hoe dan ook. Die amateur die heeft daar een hoop slimme ontwikkelingen op losgelaten. Met neurale netwerken en dat soort dingen. En dat noemt hij dan Ghost Hunter. Oftewel Anti-Liv. Anti-Lima in Dia Foxtrot. En daarmee kan hij dus hele zwakke signalen, die heel diep in de ruis zitten, toch naar boven halen en demoduleren en decoderen. Hij heeft het op allerlei signalen uitgeprobeerd, zelfs ook met hele zwakke CW-telemetrie. En dat werkt opvallend goed. Hij krijgt hele goede resultaten. Maar het is natuurlijk wel een complex gebeuren. Maar goed, hij heeft dat dan beschikbaar. En daar kun je dan eens misschien ook eens naar kijken en mee gaan spelen als je bezig bent met dat soort signaalprocessing. Er was natuurlijk al van alles bedacht met DSP, hè? Digitale signaalprocessing, maar dit gaat veel verder, veel dieper. Dus, voor de liefhebbers. Verder baanparameters. Ja, er is weer een satelliet afgevoerd, ZIMSAT 2. Object 61783, want die is op of in de buurt van 19 januari verbrand in de atmosfeer, dus die is verdwenen. ARIS-verbindingen, ja, er zijn er toch wel een paar nog gepland. Ook al is de bemanning even wat kleiner dan gepland op dit moment. Maar goed, er is dus een verbinding te verwachten op 30 januari. En met de VS, daar hebben wij niks aan, buiten ons bereik. Maar er komt er nog een met Rusland, met Kaliningrad. Dus die kunnen we hier zeker wel meeluisteren. En dat gaat dan gebeuren op donderdag 5 februari om 11:45 onze tijd. Met een verbinding vanuit het ISS met de cosmonaut Sergei Mikhaev. Die gaat dat dan doen. Verder is met de ARIS-apparatuur de situatie nog hetzelfde. De crossband repeater doet het prima, 2x70. En de digitale amateur televisiezender staat nog steeds de kleurenbalken uit te zenden. APRS doet het dus niet. Die transceiver die werkt alleen nu voor FM-verbindingen, dus bijvoorbeeld ARIS-verbindingen, maar verder geen APRS en dat soort zaken. Dan is er bij NASA een beetje paniek, want ze hebben een probleem met een van de grote antennes van het Deep Space Network, DSN. Dat is dus bedoeld voor contacten met ruimteobjecten heel erg ver weg. Bijvoorbeeld Voyager 1 en 2 en zo. Dat soort dingen. En daar hebben ze meerdere schotelantennes voor. De grootste zijn 70 meter groot. En een van de drie 70 meter antennes in het netwerk is momenteel defect. DSS 14. En dat is wel even jammer. Daar hebben ze wat problemen. Dat is de antenne in de VS. Er zijn dus nog twee anderen die het wel doen. Eentje in Madrid en eentje in Canberra en Australië. Maar voorlopig even antenne tot mei niet beschikbaar in de VS. Wordt aan gewerkt. Bhutan, de Japanse CubeSat, die toch intussen wel aardig operationeel is. Ze zeggen dat ze nu zo'n beetje in het midden van de missie zitten. Het werkt allemaal. Nu zijn ze van plan amateurs verder te stimuleren om die satelliet te gaan gebruiken. En daar hebben ze met APRS wat dingen geprobeerd te maken door een soort een competitie, nou niet echt, maar je krijgt dan in ieder geval als je bepaalde dingen bereikt hebt, een aantal call signs en zo, dan krijg je een digitale foto als prijs opgestuurd. Nou ja, moet je wel dus op 145.825 APRS 1200 baud AFSK verbindingen maken. Dat kan tot eind februari. Dus kijk eens naar Bhutan als je daar iets mee wil. Over Bhutan gesproken, daar is ook weer het wekelijkse nieuwe gebruiksschema gepubliceerd voor de komende week. En dat is weer elke keer hetzelfde patroon. En daar zetten ze hem 12 uur lang aan. 12 uur lang is hij beschikbaar. En dat gebeurt dan nu van op de 26e vanaf 10:55, ook op de 27e 10:55, dan op de 31ste 0:58 en weer 10:55. Op 1 februari 1:30 's morgens en weer 's avonds 10:55. Dat zijn steeds de begintijdstippen van de periode van 12 uur dat die satelliet dan operationeel wordt gehouden en dus beschikbaar voor gebruik. De bekende astronaut Sunita Williams, die is met pensioen gegaan, zeg maar, bij NASA. Die is vertrokken, is geen astronaut meer sinds eind december. ze heeft een flinke carrière achter de rug, 27 jaar lang astronaut geweest. En ook de laatste keer dus in het ISS geweest met de Starliner van Boeing. En dat ging dus niet helemaal goed. Ze kon niet terugkeren met de Starliner en moest dus met een Crew Dragon van SpaceX naar beneden komen. En dat was dan de laatste missie. Ze stond nog ergens wel gepland, misschien voor een volgende vlucht, maar nee, ze geeft het op. Ze gaat nu andere dingen doen. Ze heeft heel veel activiteit ondernomen met ARIS-verbindingen. Dus dat was ook wat dat betreft een groot succes. Voyager 1, die is steeds verder weg aan het vliegen van de aarde. En eind dit jaar zo, in november, dan zal die dus 24 uur afstand zitten. Dus 24 lichturen, oftewel één lichtdag van de aarde afzetten. Dus de signalen van Voyager 1 doen er precies een dag over om hier aan te komen. En dat betekent ook omgekeerd dat het zo lang duurt. Dus als je een commando stuurt, dan duurt het een dag voor het daar aankomt. En als je dan het antwoord wil weten, moet je nog een dag wachten. En dan zie je pas wat hij teruggezegd heeft. Zo gaat dat dan op zo'n grote afstand. Dus dan krijg je wel door hoe ver die weg zit. Nou, dat signaal is nog steeds te ontvangen. Zelfs Amsat DL met de 20 meter schotel en Bochum, die zijn hem regelmatig aan het ontvangen. En die zien nog steeds de carrier in ieder geval, de draaggolf van het downlink signaal. En dat blijft maar goed gaan. Ja, dan de amateursatellieten even checken wat ze allemaal aan het doen zijn. Oscar 123, volledig operationeel, goed bruikbaar. Oscar 73 blijft goed functioneren, niks mis mee. Oscar 7, normale wijze mode B, hoewel die vandaag even weg was, maar normaal in mode B te gebruiken. Niks aan de hand. Moet dan, ja, zoals aangegeven net in het schema, is hier regelmatig dus een periode van 12 uur beschikbaar. Oscar 29, dus ook met zijn eigen specifieke schema. Af en toe een dag dat ze hem 's nachts inschakelen. 's Nachts voor ons dan. En ja, dan kun je hem misschien tijdelijk gebruiken. Oscar 86 doet het. Space Station, alleen de FM Digipeter. Of FM Repeater moet ik zeggen. Crossband Repeater en de ATV-zender dus. Digitale tv-zender. Oscar 97 doet het prima. KWT2, wat telemetrie, daar hebben we niet zoveel aan. Oscar 100, ook helemaal operationeel. RS44, ook helemaal bruikbaar. Oscar 124 blijft nog steeds goed functioneren. Waarschijnlijk niet lang meer, maar toch. Oscar 125 doet het goed. En Oscar 50 ook. Een hele oude satelliet alweer. En die blijft volledig operationeel. Hele goede satellieten. Sonate 2. Die is met APRS actief. Gewoon te gebruiken. En Oscar 11. Ook weer de afgelopen week. Sinds zo'n beetje de 22e. Weer met zijn AFSK telemetrie. Dus nog voor de tijd dat Packet bedacht was. Dus echt heel oud. Nou, in dit Space Station, ja, daar is sinds het vertrek van de bemanning met Crew Dragon vorige week, ja, dan gaat het nu gewoon door met experimenten en onderzoek. Vooral op medisch-biologische zaken en nog wat andere dingen. Verder geen bijzondere zaken. De baan is nog verhoogd afgelopen vrijdag. Maar verder geen dramatische ontwikkelingen. Op de 23 was dus de reboost met alweer Cargo Dragon van vlucht 33. En dat was een flinke tijd, 26 minuten of zoiets, 2,3 meter per seconde. Het begon om 1945 onze tijd op de 23. En dat is allemaal goed gelukt. Dat is de zesde keer dat de baan verhoogd is met behulp van die Dragon. En die gaat dus dan nu binnenkort vertrekken. En dan gaat hij naar beneden komen met een hoop materiaal. En dan een zachte landing maken. Dat moet eind januari nog gaan gebeuren. Verder moet op 27 januari de HTV X1 losgekoppeld worden van de onderzijde van de Harmony module. Maar die bleef dan nog even aan de Canadese manipulatorarm zitten. Want pas de volgende dag, de 28e, wordt die losgekoppeld. En dan dan gaat hij vrij vliegen, maar dan blijft hij nog een tijdje in de ruimte. Want dan gaat hij nog satellieten uitzetten en allerlei experimenten doen. Dus die gaat niet meteen naar beneden en verbranden in de atmosfeer, maar hij blijft nog even wat nuttigere dingen doen een week lang. Als het goed is. Dus dat is ook weer een bijzondere activiteit. Nou, verder hebben we vorige week nog lancering gehad van een Starlink op zondag 18 januari. Op maandag de 19e weer een Chinese lancering met Satnet-satellieten van de grote internetconstellatie. Op de 22e donderdag weer een Starlink. En ook weer een Electron-lancering. En ook later in de middag een vlucht van New Shepard van Blue Origin met weer een handjevol ruimtetoeristen. Recht omhoog naar 100 kilometer en weer terug. Op zondag de 25e nu, vanavond dus om 18 uur 30 een lancering van weer een Starlink groep. Dat is allemaal goed gegaan. Dan op dinsdagochtend volgt de lancering van een GPS 3 satelliet met een Falcon 9. Om 5:42 vanaf Cape Canaveral. En dan komt er dus weer een van de derde generatie. SV09 komt er dan bij. Nou, dan op woensdag de 28e lancering met een Electron raket. Vanuit Nieuw-Zeeland met een aardobservatiesatelliet uit Zuid-Korea. Dan weer Starlink lanceringen op donderdag de 29e en vrijdag de 30e. En dan moeten er nog een paar Chinese lanceringen volgen. Details nog niet bekend en ook de payloads niet. Moet nog voor het eind van de maand gebeuren. En op zondag de 1e februari dan weer een Starlink lancering. Dus er staat weer van alles op het programma. Verder geen andere lanceringen vanuit de VS voorlopig. Ja, 2 februari weer een militaire lancering, maar dat zien we dan wel. Ja, dan krijgen we natuurlijk die Artemis 2 missie. Die staat nog steeds voorlopig even gepland op 7 februari onze tijd. Er zijn maar een beperkt aantal dagen beschikbaar vanwege de configuratie met de baan en de stand van de maan en noem maar op. Dus ze kunnen niet zomaar elke dag lanceren. Maar ze hebben nu al een aantal dagen gepland staan voor mogelijke lanceringen. De eerste is dan op 7 februari, 's morgens om 3:41. En vervolgens kan er dan weer gelanceerd worden op de 8e, de 9e, de 10e of de 11e februari. En dan houdt het even op en dan kan er weer een serie lanceervensters komen in maart. Weer op 7, 8, 9, 10 en 11 maart. En daarna weer in april, begin april. En zo hebben ze wat dingen. En als allerlaatste nog 30 april en dan houdt het even op, want ze gaan er vanuit dat het tegen die tijd wel een keer gelukt zal zijn. Dus dan moet dus die lancering plaatsvinden vanaf Kennedy Space Center 39 bij naar de maan, rondje eromheen en weer terug. Ze hadden al een hoop amateurs en andere organisaties uitgenodigd om mee te gaan doen met het trekken van Orion met de Europese service module tijdens die vlucht naar de maan. En die konden zich aanmelden en nu hebben ze de definitieve lijst gepubliceerd van de mensen die nou officieel meedoen. Er zijn heel wat organisaties over de hele wereld die meedoen uit 14 verschillende landen. Overheidsorganisaties natuurlijk, zoals de Canadese ruimtevaartorganisatie CSA en de Duitse DLR. Verder allerlei commerciële grondstations, ook weer Goonhilly Earth Station in Cornwall in Engeland. Maar ook in andere landen in Spanje en Noorwegen, noem maar op, over de hele wereld. Italië, Jap- van Nieuw-Zeeland naar een hele rits. Maar ook individuele amateurs kunnen meedoen. En een is de bekende Scott Tilley, VE7TI, al in Canada. Die dus zelf zijn eigen grondstation heeft opgebouwd, heel professioneel inmiddels. En die gaat dus ook volop meedoen. Verder allerlei universiteiten over de hele wereld. En ook amateurorganisaties zoals AMSAT Argentinië, AMSAT Duitsland. En ook eentje in Duitsland nog extra en eentje in Frankrijk, een observatorium. Maar ook staat daarbij, heel mooi, Cambras, de Dwingelo radiotelescoop in Drenthe. Die gaat dus ook officieel meedoen met het trekken van Artemis 2 Orion naar de maan. Dus die gaat ook proberen heel nauwkeurig de baan te bepalen aan de hand van nauwkeurige dopplermetingen. En ze gaan nu zelfs zover dat ze eisen dat je de frequentie tot op millihertz nauwkeurig moet kunnen bepalen. Nou, dat is natuurlijk een beetje, nee, millisecond. Nou ja, dat hoort gewoon helemaal knettergek. Het is gewoon zo overdreven. Millimeters per seconde snelheid, ja. Want het gaat bij doppel natuurlijk om snelheid. Dus millimeters per seconde. Nou, dat is natuurlijk helemaal overdreven. En dat is ook in de praktijk nauwelijks mogelijk, gezien de afwijkingen die je altijd hebt bij dopplermetingen door de invloed van de ionosfeer, de atmosfeer enzovoorts. Maar goed, we gaan het proberen. Het is wel te hopen dat de lancering niet nu al begin februari is, want dan staat de maan een beetje ongunstig ver naar het zuiden. Hij is op weg naar het noorden, dus het is wat prettiger. Als hij wat meer noordelijk staat, dan krijg je wat hogere elevaties hier. Dus dan kunnen we hem hier mooi volgen. Iedereen kan meedoen. Je kunt dus die downlink signalen ontvangen in de S-band. En dan proberen daar ook aan te gaan meten. En ook optische waarnemingen zijn mogelijk. Maar dan moet je wel een beetje een serieuze kijker hebben. En als de baanparameters zullen ongetwijfeld ook bekend zijn van het Chad Propulsion Lab met Horizons systeem en zo. Dus we kunnen daar hele leuke dingen mee doen. Ook hoop ik dat ze weer de telemetrie, of een deel daarvan dus, van de telemetrie ook weer beschikbaar maken, zoals ze dat bij Artemis 1 ook deden. En daar zat dan ook de state factor bij. Dus dat je dan live de baanparameters uit Orion zelf kunt downloaden via de telemetrie. En dan weet je zeker waar die zit. Dat is helemaal mooi. Dus wie weet, we zullen zien hoe ver dat gaat. Zo, dat zijn dan even de dingen van deze week.